Ja, ja.
Oké, okay, we gaan weer verder. 1 Korinthe 10, vers 11. Oké, okay, ik kreeg net al de vraag van... oh ja, hoe ga je dan... ja, oké, okay, nou oké. Okay, ja, nou oké, okay, hoe ga ik dan verder? Als ik nou met kerstbal en ander heb... ja. Ja, daar ga ik dus ook, daar gaat het over hebben. Wat nu? Ja? En daar ben ik ook mee geëindigd, maar ik moest het stoppen, want ik was de tijd totaal vergeten. Maar, ja, hoe nu verder? Dat is een goede vraag. Dus als je dat al afvraagt, dat betekent dat er dus wat in je hoofd de harde schijf aan het rapen is waarschijnlijk. Maar, daar beëindig ik net ook van ja, oké. Okay. Die vraag komt er nog, maar dan denk je bij jezelf, is daar uiteindelijk ook, ja, ik ben verzegeld met Heilige Geest op de dag van verlossing, ik heb de vergevende zonde, ik ben uitverkoren van de goede wonderen van de wereld. Nou, dat rijtje wat jij net oplas allemaal, wat wij hebben in Christus, dus dat is mijn positie. Dus iets meer kan je gewoon niet hebben. Ik bedoel,
de basis is goed.
De basis is goed en is gelegd en is meer dan goed zelfs. Dus dat hebben wij en niemand kan me dat afnemen. Zelfs ook ik zelf kan het ongedaan maken. Dus daar is geen discussie over. Dus tenminste, naar mij niet, en ik hoop voor jullie ook niet. Maar dan moet je de teksten weten. Ja? En die geeft je zekerheid en bevestiging en de kracht. Dus dat is punt 1. Dus dat moet je in je hoofd op vastzetten. Ja? Dat is duidelijk. Nou, 1 Korinthe 10, maar ook de tekst ook even lezen, vers 11. Dat bij mij staat erboven. Israël als waarschuwing. Inderdaad, Israël is niet alleen daarom, maar wij lezen de hele Bijbel. Wij snijden het woord waar het recht, zonder meer. Maar er staat niet, je moet alleen het niet van Paulus lezen. Nee, het staat, snijd het woord waar het recht. Dus dat betekent, je leest de hele Bijbel. Ja, simpel is dat. Maar je moet het alleen recht snijden. Dus je verdeelt het en dat. Ik wil, als ik wil weten, wat is de wil van God voor mij voor vandaag? En wat zag ik nou, ja, hoe denk ik daarover, situatie? Ja, dan beperk ik mij tot de drie van Paulus. Daar zit mijn bekrachtiging, de gehoorzaamheid. Maar voor de rest lees ik de hele Bijbel. Ik kan uit de Bijbel heel veel dingen nog leren hoor. Ik ben ook geen sinds 3, vers 15 en 16 gelezen net. Nou, dat is de belofte van Christus. Dat is uit sterven. Nou, dat moet je wel weten. Je moet ook de schepping weten, dat moet je allemaal weten. Maar als je naar Noach gaat en hij kwam uit de boot en hij ging een altaar bouwen. Nou, gaan wij ook zeggen, dat moet je doen. Dus je kan niet zeggen, ik doe de Bijbel open en dan kom ik klaar. Noach die bouwde een altaar en offerde God. Nou, moet ik dat dan ook doen? Natuurlijk niet, dat doe je niet. Je weet, dat is niet van mij. Nou, en in een nog engere vorm, dan begrijpen wij daarom ook. Nee, wat ik wel moet doen, dat... Je kan, laat ik het zo zeggen. Je leest de hele Bijbel en als je twijfelt van, ja, is dat nou ook voor mij of niet? Dat is heel simpel. Dan kijk je of de apostel Paulus dat bevestigt in zijn brief. Voorbeeld daarvan, Handelingen. Nou, het verstikt en het bloed. Niet eten toch, zegt hij in Handelingen. Maar wat zegt hij in 1 Timotheus? Alles is goed. En niets is verwerpelijk. Je kan alles eten. Dat is dus voor mij duidelijk. Dat heeft te maken met de tijd van Paulus. Waarom zei hij dat toen? Waarom werd dat tegen hem gezegd dat hij dat... Die brief ging overbrengen aan de gemeente in Galatië onder andere. Nou, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dan zie je maar, oké, dat is voor mij dan de overtuiging. Ik mag alles eten. Nou, het hele christendom eet ook varkensvlees. En ze zeggen allemaal, ik wil Jezus volgen uit de evangelie. Nou, dat doen ze niet. Want de Heer Jezus, die had geen varkensvlees in de evangelie, hè? Absoluut niet. Toch eten christenen allemaal varkensvlees. Dat klopt niet. Dus als je vraagt waarom, ja. Dus onbewust snijden zij het woord en waar het ligt. Maar wij weten, nee, het is ook inderdaad hoe we zijn. Christus heeft namelijk alles voor mij op een dag. Nou, dat is maar een voorbeeld. Dus, nou, zo zie je ook 1 Korinthe 10, vers, wat zijn het nou, 11. En deze dingen, allen, zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En dan zie je dus over hoererij en verzoekingen in de woestijn en murmureren, dat soort dingen. Dat zijn voorbeelden, kijk voor ons, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Want daar wil ik naartoe. Ik ga nu kijken dus naar die afval van Israël in het Oude Testament. Ja, en zoals Paulus ook soms toepassing maakt, wat we in 1 Korinthe net ook lazen, met geen ongelijke vorm, juk te vormen, ja.
haalt u ook teksten uit het Oude Testament, worden op het lichaam van Christus toegepast. Nou, fout dat doet, dat kan je doen. Maar je kan niet zomaar een tekst uit het Oude Testament op jezelf wat toepassen. Want dan moet je ook de Sabbat houden. Ja? Nou, dat doen we ook niet. Zondag is geen Sabbat. Nou, dus het zijn voorbeelden. Dus wij kunnen daar dingen van leren. Wat Israël in fysieke zin had, dat hebben wij geestelijk. Israël wil namelijk aards gezegend worden. Wat zijn wij? Geestelijk. Zie je dat? En dus in alle gevallen is dat zo. Dus wij kunnen daar geestelijke lessen in zien. Naar Israël. Nou, we hebben het nu over de kerstboom en al dat gedoe. En over de afgoderijen, het heidendom. Nou, daar hebben wij mee te maken. Ja, het heidendom. Dat wil zeggen, de ongelovige wereld. Ja, want wij zijn allemaal heidenen natuurlijk. Hè? Die zijn Jood in deze zaal. Dus, maar we hebben het echt over de buiten het lichaam van Christus. De wereld waarin we leven. De ongelovige wereld. Daar praten we over. Nou, daar heeft Israël mee te maken gehad. En daar hebben wij ook mee te maken. Dus, er zijn dus ook voor ons voorbeelden te vinden in het Oude Testament. Daar is er al van. Dus dan kun je met een gerust hart naar gaan kijken. Dus laten we dan bijvoorbeeld eens gaan kijken naar Richteren 2 vers 13. Richteren 2 vers 13. Dat is Numeri en dan Deuteronomium, Jozua, Richteren. Okay, dan lees ik waarschijnlijk niet elke dag in, denk ik. Bladzijde 296. Als je dezelfde bijbel hebt, dat is niet. In Richteren 2 vers 11. Ja, ik lees even vanaf vers 10. In vers 8 zie je dat Jozua is gestorven. Jozua heeft het volk Israël, ja, heeft het beloofde land binnengeleid. Die generatie. Die hebben ook de tekenen en de wonderen allemaal nog gezien. Tenminste, die jongere generatie, niet de Rode Zee, want die generatie was juist omgekomen. Daarom moesten ze ook 40 jaar in de woestijn sterven, want er mocht geen een uit de generatie het beloofde land in, want ze waren in ongelovigheid gevallen. En dus de nieuwe generatie ging er binnen, maar die hebben nog wel gezien wat de Heer in zijn volk deed en sprak en noem het allemaal op. En Jozua heeft ook het volk geleid en God heeft wonderen gedaan. Hij heeft zijn volk beschermd en voor hun gestreden. Maar op een gegeven moment, Jozua in vers 8 zie je iets gestorven zijn. Hij was 110 jaar. En zij hem begraven hadden in vers 9 in de landpalen zijns erfdeels, de Timnath Heres, op het berg van Efraïm tegen het noorden van de berg Gaas. En al datzelfde geslacht ook tot zijn vader vergaderd was. Dus je ziet dat die generatie met Jozua het land binnentrok, die is ook, die zijn ook dood. Dan krijg je een nieuwe generatie. En die hebben het allemaal niet gezien. En dan is het, niet meer wat gezien heb. Nu moet je dus in het geloof gaan wandelen ook nog. Behalve alleen wat ze gezien hebben. En dan zie je, zo stond er een ander geslacht naar hem op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. Iedereen, Baal, Bel, is ook een andere naam voor hem. Er zijn heel veel namen voor hem, hè? Heel veel namen. Het is te veel om dat allemaal te gaan. Dan moet je gewoon, typ het maar in, op YouTube of zo. Je kan het allemaal zo vinden. Dus ze gaan de Baals dienen. En ze moesten die juist, dat moest het land uit. Die mochten zij niet dienen, dat waren vreemde goden. En zij verlieten de Heere, hun vaderen God, die hen uit Egyptenland had uitgevoerd. En volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren. Zie je? En bogen zich voor die. En ze verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astartos. Baal en Astartos. De maangod en de zonnegod. De koningin des hemels. Ja? Dat wordt daar ook verkondigd. Wie is de koningin des hemels? Nu? In het lichaam. Nou, ik zeg het niet goed. In de christelijke wereld. Maria. Dat is Astarte. En in een ander land, Persie, heet het weer. Ik weet al die namen. Je hebt Isis en, nou ja, jij weet er ook heel veel van. Je hebt allemaal verschillende namen in alle landen. Maar ze komen allemaal op hetzelfde. Diana. Der Efeziërs. Ook de koningin des hemels hoor. Niks nieuws onder de zon, zei Salomo al. Dus daar bogen zij zich voor, zij verlieten de Heer. En zie je, dan gaan ze naar die afgoderij. En zij bogen zich daarvoor. Nou, dat is wat je ziet gebeuren bij Israël. Dat waren de goden in gestalte van de volken die rondom hen waren. Zie je dat? Dat is wereldgelijkvormigheid. Dat is een juk aantrekken met de ongelovigen. Wat Paulus de Korintiërs voor waarschuwt. Want de Korintiërs, dat zijn gelovigen van het lichaam van Christus. Die zitten daar tussen die heilige afgodentempels met al die offers en noem het allemaal op. En hij zegt, wijk af daarvan. Precies is hetzelfde. Nou, en dat deden de Israëliërs, de Joden, die volgden de goden van de volken. Nou, gaan we mee naar Richteren, daar zaten we nu, naar 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, ik lees van even een aantal teksten op dit punt, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroth. Nou, in de NBG-vertaling, daar ben ik mee opgevoed, was het gewoon Astaroth. Ja, dat is hetzelfde hoor. Die zeg ik nu ook maar, dat is praat wat makkelijk hè. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Zie je, dat de Heere hun zal beschermen, heeft te maken met de gehoorzaamheid aan het geloof. Dan zal hij hun ook sterken en ook werken in hun. Is dat principe geldt voor ons niet zelf hoor. Ja? Gods geest werkt alleen in overeenstemming met zijn woord. Gods geest die in mij loopt gaat werken, zolang ik ook Gods woord tot me neem, zoals hij dat heeft voorgeschreven. En dan zie jij de kinderen als Israëls, nu deden de Baals en Astarte weg en zij dienden de Heere alleen. Ja, dan weet je allemaal het verhaal van Elia ook natuurlijk, waarvan Paulus zegt, Elia dacht, ik zit helemaal alleen hier, ik ben de enige die gelooft, dat denken wij ook wel eens, wij met onze boodschap van genade, wij zijn de enige in Nederland en wat ben ik toch zielig, wat zijn we toch klein, ja, we hebben helemaal niks. Zo dacht Elia ook. Maar wat zegt God tegen hem? Er zijn er nog 7000 die de knieën niet hebben gebogen. Voor wie? Voor de Baal. Ja? Alles wat van God afwijkt is afgoderij. Dus wij noemen het dan maar een Baal. Maar als je van de waarheid afwijkt, van de woorden waar het gesneden van apostel Paulus. Ja, wat die zorgt voor de leerling van de... Die, ja, ik zeg het al. De leerling van de duivel, ja. Dan wijk je ook naar de Baal af, hoor. Want het christendom is ook geïnfiltreerd. Met wat de duivel allemaal aan het doen is. En daar heeft Kerstmis ook zijn rol in. Dus met andere woorden, de Baal niet dienen. Nou, willen wij oprecht zijn, Paulus van Filippenzen 2, dat wij zijn een geslacht dat schijnt als licht in deze duistere wereld en... Wees gehoorzaam, zodat hij oprecht zal zijn. Een oprecht geslacht. Kijk eens in Filippenzen 2, laten we even opzoeken. Wat is mijn motivatie in het leven als gelovige? Wat wil ik nou? Ja, wat wil God? Oké. Wat wil ik? Ja? Nou, zeg, ik wil wat God wil. Oké, dan is het goed. Ja? En dat is... Dat zou hoort het ook te zijn. Ja, Filippenzen 2, vers 15, wat staat daar? Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Nou, daar was Israël ook een voorbeeld van, hè? Die murmureerden en vragen tegen. Als nee. En dan vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk zijn en oprecht zijn. Ben ik niet onberispelijk? Ja, toch? In Christus ben ik onberispelijk. En ben ik oprecht? Christus is oprecht als hij zegt... Nee, ja, ik ben niet oprecht. Hij zegt ook dat Christus niet oprecht is. Ik ben in Christus. Maar dan heeft hij het over hoe ik ben. Ik ben in Christus oprecht en berispelijk. Maar in mijn dagelijks leven, ben ik dan altijd oprecht? Dat is wat wel God wil. Kijk, oprecht zijnde, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke hij schijnt als licht in de wereld. Israël hoorde ook te schijnen als een licht toen. Dat de heiden zouden zeggen, kijk, dat is een volk, dat wandelt met God. Dat kon je zien.
Nou, dat principe is ook niet veranderd hoor. Dat geldt ook voor het lichaam van Christus. Wel niet in één was of in Israël rondom de heidenen. Het lichaam van Christus zit overal in de wereld. Wij heiligen met elkaar zitten in een duistere wereld. En als jij met het woord gaat wandelen, ga je inderdaad, ja, dan word jij anders als de rest om je heen. Net zoals met Israël. Dus ja, hij zegt ook, dus doe dit soort dingen, wees gehoorzaam, zodat je een oprecht iemand zal zijn. Ware kinderen van God, onstraffelijk in een krom en verdraaid geslacht. Nou, dat geslacht is ons net zo krom en verdraaid nu, als dat het toen was. Mensen zijn niet veranderd, hè. Mensen zijn steeds hetzelfde. Duizend jaar geleden net geboren of nu. Wat is hetzelfde gebleven? De zonde. De zonde is nog steeds aanwezig. Ook in de bedwingende genade. Ook in de ongelovigen. En ook Satan is niet veranderd. Die probeert nog steeds dat te beïnvloeden. Dus ja, als wij oprecht, echt oprecht willen zijn, dan gaan wij hem dienen zoals hij het wil. Niet zoals wij het willen. Toch? Ook al bedoelen wij het nog zo goed. Daar zal ik ook even een plaatje in. Hè? En ja, en zo heb ik zelf ook gedacht, ja, weet je wat? Ik ga het gewoon doen zoals ik denk. Oké, dat is dan allemaal wel fout, maar dan ga ik het gewoon. Ga ik vertellen hoe het zit. Ik ga dat dan gebruiken. Ja, als het ook kerstmis is bijvoorbeeld, of Pasen, je kan noem het maar op. En dan ga ik dat feest, dat is dan wel heilig, dat weet ik. Het is ook niet op de goede dag. Dan weet je wat we doen. Zo heb ik ook wat gedacht. Dan ga ik dat gewoon gebruiken. En dan ga ik vertellen op die dagen hoe het dan, dat Christus geboren is. Maar dat hij is de zonde, hij is voor de zonde van de wereld geboren. En dan gebruik ik die kerstdagen gewoon ervoor. Oké, dat was ook de vraag van jullie. Ja, Christus valt nu op woensdag en donderdag. Dus ja, gaan we dan wat doen? Ik heb al een plan op. Kerstavond misschien wat dan nu. Maar goed, de vraag is nu, ja, komt dat dan wel vanuit de Bijbel gezien? Komt dat wel? Gaan we mee naar Deuteronomium 12. Als ik al even als voorbeeld neem, hè? En dat zijn voor mij eigenlijk toch wel de teksten die mij overtuigden. Deuteronomium 12. Vers 3 en 4. Wat zegt God tegen Israël? Bij mij staat erboven het ene heiligdom. Er was maar één heiligdom in deze wereld. Er was maar één godsdienst in de wereld aan de mensen gegeven. En dat was aan Israël met de tempel. En niemand anders had dat. Zoals wij nu ook. Wat is nu het huis Gods? Dat is het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente. Dat is nu het huis Gods genoemd. De tempel. Maar het is allemaal tempel. Het is één grote tempel. En dit is een plaatselijke afdeling van die hele grote tempel wereldwijd. En vroeger had je maar op één locatie, die stond in Jeruzalem. Ja? En daar, als je God wilde ontmoeten, dan moest je naar die tempel toe. Dan ging je daarheen. Dan wacht je daar de offers. Dat is nou natuurlijk veranderd. Maar kijk, in vers 12, dit zijn de inzettingen en de rechten die gij lieden zult waarnemen om te doen in het land dat welke de Heer, uw Vader, God gegeven heeft om het te erven, al de dagen dat gij lieden op de aardbodem leeft. Gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen alwaar de volken die gij zult erven hun goden gediend hebben, op de hoge bergen en op de heuvelen en onder alle groene bomen. En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden, de opgerichte beelden, dat zijn de beelden ter ere van de zonnegod, denk ook aan die obelisken, daar staat er daar trouwens aan, ja. Dat over is. Kerktoren.
Minaretto.
Minaretto. Ja. Overwis staat ook in Mekka. Waar ze allemaal heen gaan. Hè? Waar ze met z'n allen omheen trekken. Dat staat een overwis. Dat staat in Washington, in Amsterdam. En als je om je heen kijkt, wereldwijd stikt het van de overwis. Die kerktoren is gewoon de overwis. Precies dezelfde vorm. Ja? Maar goed, dat zijn de opgerichte beelden en hun borsten met vuur verbranden en gesneden beelden hun goden nederhouden en gij zult hun naam te niet doen uit dezelfde plaats, gij zult de Heer uw God alzo niet doen. Gij zult vers 8 niet doen naar alles wat wij hier heden doen en ieder al wat in zijn ogen recht is. Ja, maar ik vind het zo leuk om het te doen. En het is zo gezellig, het is zo fijn.
Ja, dat is toch in mijn ogen wat in vers 8 staat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, is het in de ogen van God recht om het te doen? Er zijn wel meer dingen die ik misschien niet zo leuk vond toen ik geloofd werd, waar ik ja, nu achteraf zeg, ook ben blij. Maar op dat moment, ja, er zijn wel meer dingen die je hebt afgelegd in je leven, die je uit je vorige leven hebt leren kennen. Ja, dat hebben we wel gedaan. En Israël moest dat allemaal vernietigen. Weggenomen. Je gaat geen dingen gebruiken uit het heidendom die de heiden hebben gebruikt ter ere van hun God. Je gaat dat niet gebruiken om dan bijvoorbeeld voor mij te handelen. Niet alleen de afgoden doen, hè. Je kan ook dingen gebruiken uit het heidendom om de God van de Bijbel te gaan dienen. Absoluut. En dat is ook gebeurd. En dat gebeurt nu nog steeds. Dus ja, we moeten opletten. Het moet afgebroken worden. Al bedoel je het nog zo christelijk. We gaan het niet verchristelijken. Dat mocht Israël namelijk wel ook niet, hè. En zullen wij het dan wel gaan doen? Nou ja, oké. Ik zeg nogmaals, ik had het net ook even over. Ik ga niet tegen iemand zeggen hier en misschien kijken van, heb jij een kerstboom in je tuin? Of in je tuin, in je huiskamer? En dat mag jij niet doen. Dat moet iedereen voor zichzelf doen. Maar ik wil alleen duidelijk maken. Denk erom, wat betekent het? Ja? En waar wordt God aan herinnerd als wij dat soort dingen praktijken ook gaan doen, maar dan met een christelijke thuis? Kijk, we veroordelen wel bijvoorbeeld de katholieke kerk. Dat weet je, dat komt uit Babylon, niet de mensen, de leer. Maar het is gewoon puur heidens met een saus van christendom eroverheen. We weten, dat klopt gewoon niet. Ja? Aan de andere kant, ze gebruiken dingen uit de Bijbel. Ja? Maria, de koningin is hemels, ja? Met een kindje op schoot op, uit de kinderen allemaal. En dat veroordelen wij. Aan de andere kant gaan wij dan wel allemaal heidense symbolen die allemaal in de afgoderij zijn gebruikt. Gaan wij dan opeens wel gebruiken en gaan het ook verchristelijken? Ik zie het verschil niet. Ja? Dus ja, ik zou zeggen, hoe noemen ze dat even voor? Recyclen als je het hergebruiken. Ja? Je leeft iets in, vroeger werd het gewoon vernietigd. En nu heb je ervan, je brengt het ergens en vol plastic en dat wordt weer hergebruikt voor iets anders. Dat is precies wat wij doen, ja, met bijvoorbeeld al die dingen uit het heidense gebruik, uit de heidense religies. Zoals bijvoorbeeld hebben we kerstmis. Ja? Of denk bijvoorbeeld een Pasen misschien ook wel. En dan gaan wij dat gebeuren, gaan wij dat gebruiken. En dan gaan we het uitleggen, maar dan naar de God van de Bijbel toe. En dat verbiedt God. Israël mocht dat niet gebruiken. Die mocht niet het altaar pakken van de Baal, weet je wat. Ja, dat ziet er mooi uit. We gaan dat dan kapot maken. En weet je, we geven een verfje naam. En we zeggen, voor nu, dat is voor de God van de Bijbel. We gaan dat altaar gebruiken voor nu voor onze God. Dat is eigenlijk, dat was verboden. Vernietigen. Weg ermee. Dus ja, kijk, als je in 12, Deuteronomium 12, vers 29 en 30 ziet. Wanneer de Heere uw God voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken naar de welke gij heen gaat om die erfelijk te bezitten, en gij die erfelijk zult bezitten en in uw land wonen, wacht u dat gij niet verstrikt wordt achterin, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdeeld zijn, en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende, gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, al zo zal ik ook doen. En dan staat hij, gij zult al zo niet doen, de Heer uw God. Al zo. Dus als zij dat doen, zal jij dat ook niet voor de Heer uw God gaan doen. Dus niet zozeer alleen die twee goden doen, maar hij zegt, maar ook niet gebruiken om het voor mij te doen. Gij zult al zo niet doen, de Heere uw God. Want al wat de Heere een gruwel is, wat hij haat, hebben zij hun goden gedaan. Want zij hebben ook hun zonen en hun dochters met vuur verbrand voor hun goden. Als dit al dit woord, het welk ik u bieden verdien, dat zult gij waarnemen om te doen. Gij zult er daar niet toe doen en daar niet van afdoen. Ja. Zij hebben hun zonen en hun dochters met vuur verbrand voor hun goden. Denk aan de kerstboom, de aanbidding van de zonnegod. Denk aan de Moloch, wie kent die naam uit de Bijbel? Ja, toch, Moloch. Dat was ook een god, ja. En dat deden ze de kinderen die werden geofferd. Ja? Nou. Dus, gaan we mee naar Exodus. En ik denk van, en ik heb het ook gedaan. En stel je voor, je hebt je handel, ik heb dat in huis staan. Oké, iedereen moet voor zichzelf weten. En het is zo fijn en zo leuk en de emotie zit daar. Ik ben erin opgegroeid trouwens. Ik kwam er goed thuis. Bij sommige jullie hebben helemaal volgens mij nooit misschien wel een boom gehad. Ja, maar op een gegeven moment bij ons thuis ook. En dan wordt het opgetuigd en het wordt altijd op kerst aan bij ons dan. En wij hadden altijd de mooiste boom. Ja, dat vonden wij tenminste. En er mocht alleen een zilveren vallen in geloof. En nou ja, allemaal dat soort dingen. En dat was, dat denk ik nog steeds aan terug van die tijd, weet je wel. Dat was gewoon heel, nou, als kinderen is dan geweldig, toch? Ja. Maar, als je dan denkt van, oké, ik ben een christen, ik ben een schepsel, hij ziet mij in zijn zoon, niets meer kan mij scheiden. En maar nu denk ik even niet van wat ik ervan vind, maar nu kijk ik van bovenaf, waar wordt God dan aan herinnerd als hij dat ziet? Ik bedoel, mijn positie verandert niet, hè. Maar mijn gehoorzaamheid was des geloofs aan de God van de Bijbel. En ik heb dat soort heilige symbolen, terugheidssymbolen, de afgod, de Baal, die staat bij mij in huis. Ik weet wel, het betekent niks. Die kerbal, die is kapot, het stelt allemaal niks voor, ik word niet besmet door. Maar waar wordt God aan herinnerd als hij dat ziet, dat daar staat? Dat wil zeggen, onder andere, dat de Moloch, kinderen aan de Moloch of wat willen, de afgod Baal. De koningin des hemels, al dat soort dingen, er is veel meer nog hoor, maar Saturnus, wat dat voor een god, dat was de vreselijkste god die er bestond, met een zeis, en die vond kinderen, kinderen nog steeds. Of het toch? Een abortus, je kijkt hoeveel de dame niet van een koning. Dat gebeurt nog steeds volop. Nou, als je naar Exodus 12 kijkt, met dat gouden kalf, hè? Exodus 32, sorry. Ik zou het steunen. Ik ben wat later begonnen, dus ik eindig ook iets later. Ik hou de tijd in de gaten. Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron. Ze zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zijn. Mozes de middelaar is weg en ze denken: ja, wat nou? Ja? Dus gaan ze naar Aaron. Maar Aaron nu zeide tot hen: ruk af de gouden oorsinselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsinselen af die in hun oren waren en ze brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij verwierp het met een griffie en hij maakte een grote kalf eruit. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Ja. En dan in vers 5, als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron zei, riep uit en zeide, wat zegt hij? Voor wie is het feest? Voor de Heer, hè? Ook dat is. Ja, men. Een feest van de Heer. Ja, oké, het is wel van goud, van Egypte en bla 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 bla. Maar ja, in Egypte, we gaan lekker feest vieren, fijn. Een feest voor de Heer. Maar met een Baal afkomst. Ja? Ingrediënten, ik ga het zo zeggen. Nou, wat moest er met dat altaar gebeuren? Ja? Kijk, ik vers 40. Mozes, die kwam naar beneden en hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde tot het tot het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drie. Hij vernietigde het. Al is het nog zo kostbaar, hè? Want goud, hè? Al dat goud hadden ze eraan gegeven. Kostbaar. Al is het nog zo kostbaar, nog zo mooi. Het werd totaal vernietigd. En zelfs het water en ze werden gedwongen te drinken. Met andere woorden, laten ze niet, het is niet waar. Wat is dat voor die afkomst? Niks. Dus ze werden gedwongen op te drinken. Nou, zo denkt God over mensen die, over gelovigen. Die met heidense symbolen en rieten daar iets van maken dat de vereren van hen zou zijn. Nou, dat is voor mij de les, het voorbeeld dat Israël beschreven is met het volk Israël, ook een voorbeeld is voor het lichaam van Christus. Dus ja, kijk maar in Deuteronomium 18, vers 9. Deuteronomium 18, vers 9. We moeten niks aan het woord toevoegen en er niks aan afdoen, zegt hij al, ook in Deuteronomium. Maar ja, het is toch zo leuk inderdaad, maar als je in Deuteronomium 18, vers 9 leest, in het bestaan. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerij omgaat, of een guichelaar of die vogelgeschrei afgeeft, of een tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geestenaar, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heer een gruwel. En om deze gruwel wil de dreigende Heer uw God voor uw aangezicht uit bezitting. Dat is wat in gedachten komt als wij dat soort symbolen en dat soort praktijken toch in een christelijke vorm gaan toepassen. Dat is wat in herinnering komt. Kinderen die aan de afgoden poppen worden bijvoorbeeld. En wat zegt hij dan? Oprecht zult gij zijn met de Heer uw God. Ik ben oprecht in positie zeker. Maar ben ik het ook in mijn wandel en in mijn dienen van de Heer? Dat is de vraag waar het om gaat. Het moet op zijn manier. En wat die man waar ik het net al over had, die die studie op internet gaf, maar er zijn er meerdere hoor. Die had een heel mooi voorbeeld. En ik hoop dat ik het goed vertel. Maar als je met Kerstmis, hè, die verjaardag, we weten, hij is niet geboren dan. Hij is Maria is bevrucht toen. Maar het is eigenlijk gek dat het christendom, als je dan het jaar gaat vieren, dat je het dan niet gaat vieren op de dag waarop hij geboren is, maar op de dag waarop de zonnegod herdacht wordt en geboren. En wat voor een, hè? Het is ongelooflijk. Dus hij haalde het voorbeeld ook aan, hij zegt, stel je voor, je hebt de verjaardag van je vrouw. Nou, Palestijn is 25 april jaar. Dus elk jaar vieren wij dat. Dat is heel spannend, hoor. Cadeautjes. En dan geef ik cadeautjes, de kinderen geven cadeautjes. Ik geef elke keer een cadeautje dan. Dat is leuk. Maar dan zeg ik op een gegeven moment, bijvoorbeeld heel mooi, hij zegt, maar stel je voor, op een gegeven moment, ja, die datum 25 april, dan heb ik ook altijd wat, nu morgen de zaak een beetje druk is. Maar ik heb ook een verjaardag van mijn ex-vriendin, voordat ik trouwde, daar heb ik ook jaren verkeerde mee gehad. En dat was 25 januari. En ja, dat heb ik ook jaren gedaan. En dat heb ik altijd, dat is makkelijker te onthouden voor mij. Dus ik ga naar mijn vrouw en zeg, weet je wat, ik ga voortijn, weet je wat, ga ik jou op 25 januari gaat jou vragen. Ja? De verjaardag dus van eigenlijk de rivaal, de vijand van mijn vrouw natuurlijk. Laat me in het wezen. Dat was het dat. Dat is eigenlijk wat het christendom doet. Dat is wat het christendom doet. Hè? Op die geboortedag waarin die zonnegod Baal en die viert, heeft men de geboorte van Christus gepakt. Dat is gewoon eigenlijk gekke woorden als duidelijk naam. Ja? Nou, met andere woorden, ja, zullen wij dan daarin meegaan? Abraham, wees oprecht, zegt God tegen hem. Wees oprecht. En ook dat wij oprecht zullen zijn in de inzettingen. Nou, dus ja, ik ga nu afsluiten. Een klein minuutje. Ga even met mijn 1 Thessaloniciërs zeggen naar Paulus. Want dat is natuurlijk waar we naar kijken. 1 Thessaloniciërs. Dus ja, wij gaan hem dienen op zijn manier, ja. Hoe ziet mijn geloofsleven er dan uit? Nou, dat is een dagelijks iets, toch? Het dienen van God. Ja, de dienst. Ik noem dit woord zozeer de dienst. Ik noem dit ook de samenkomst van de gelovigen. Want het dienen van God is natuurlijk niet meer op zondag om 10. Dat is gewoon het feest. Het is elke seconde van mijn leven. Dus ja, hoe ga ik nou? Kijk, mijn geloofsleven, ja. 1 Thessaloniciërs 1, vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang bij tot u heidenen. Hè? De Thessaloniciërs waren heidenen die geloofd zijn geworden. En hoe gij tot God bekeerd zijt van, ze zaten in de afgodenlijst, van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Daar moet je eens goed over nadenken, wat dat betekent in je leven. De levende en waarachtige God te dienen. En zij kwamen uit een afgodenwereld, wat we net allemaal hebben gezien. Ja? Nou, ga mee naar Romein 1. Het dienen voor mij van de Heere, dat is het dienen in de geest. Ja? Dus Romeinen 1, vers 9. En hoe dan? Nou, in vers 9 zegt hij, want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest. Ja, dat is belangrijk, bij Romeinen 1, vers 9. En uiteindelijk, dat begint hier in mijn geest, mijn hart, mijn ziel, en dan mijn lichaam. Ja? Gods geest is daar bij mijn geest, dat komt door Gods woord naar binnen. Ja? Dus wij hebben niet de dienst met handen en voeten zozeer, dat je moet offeren naar de tempel, dat soort dingen, en al die feesten moet houden. Dat, nee, dat werkt allemaal niet. Kijk, die is allemaal geestelijk dienen. En dan zie je, hoe dan? In het evangelie zijn zoons, hoe het zonder nalaten verdwijnt. In het goede nieuws van zijn zoon, en dat verstaan we goed, dat is natuurlijk het evangelie van Christus. Ja, na de openbaring van de woordheid. Het evangelie van Christus, vers 16. Het evangelie van Christus, waar Paulus de apostel van is en wat hij noemt, mijn evangelie. Zo dien ik God nu. En dan ben ik dus oprecht bezig. En in 2 Timotheus zegt hij ook, Paulus zegt ook, God die ik dien in wat? Van mijn voorhuis af, in een wat? In een rein geweld. Kijk, wat bedoel ik? Dat had ik zeggen. Ik dien hem in mijn geest, in het evangelie van zijn zoon. En het is voor iedereen persoonlijk, ja, hoe hij de Heer kan gaan dienen, of wil gaan dienen, in een rein geweten. En daar heb ik geen zeggenschap over. Dus dat is belangrijk, ja? Ja, vertedend, hè, gelijk het zijn. Nee, ik had er geen aandacht van, hè. Dus ik het doen. Maar we zijn bijna klaar. Maar dat is het punt, hè. In het evangelie, dus de brief van Paulus. En dan in een rein geweten. En wat is een rein geweten? Een geweten wat jou niet aanklaagt. Als je beleefd gaat spreken als je zondigt. Als je tegen de wil van God ingaat. En zo ziet mijn geloofsleven, hoort eruit te zien. En Paulus zegt ook in diezelfde brief, dat wij, nou dan gaan we naar 12, hoofdstuk 12, Romeinen 12, we zitten in deze wereld. We hebben met deze wereld te maken. Paulus zegt, ja, als je er niks mee te maken wil hebben, dan moet je uit de wereld gaan. Of gaan net zoals vroeger de kloosters, ga je achter muren zitten. Zaterdagavond is zo'n serie, zie je ze allemaal, zo'n kloosterserie. We kijken al 15. Met het eten tijd, ik ben ook geïnteresseerd in wat men denkt en praat en wat allemaal zegt. Maar dat is achter de muren, ja. Ver van die boze wereld. Maar wij zitten in de wereld, wij zijn de gezond van de Christus. Dus ja, ga je niet achter de muren zitten, toch? Dus ja, maar we zitten wel erin. En kijk, ik bid u dan, broeders, door de ontferming van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerander, welke is uw redelijke godsdienst. Zie je, dat is het dienen van God in de tijd. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing in gemoed, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ja, dus het zit hier in mijn denken. Ja? En dat moet veranderd worden. Nou, en dat verandert door het woord van God recht gesneden. Dus hij roept ons ook op niet te worden als die andere heiligen in Efeze 4. Die zijn vervreemd van het leven van God, verduisterd in het verstand. Nou, laat het niet tussen andere levens, als deze vriend. Ik word zo goed afgesloten. Laten we lekker eten zo meteen. Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, kijk, dat gij niet meer, denk aan de Efeze, hè? Wat was in Efeze, wat stond daar? Wat stond daar van een enorm beeld? Diana, de koningin des hemels. Daar zaten zij, niet meer wandelt. Ja? Maar wij hebben ook dat soort dingen om ons heen. Hè? Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Zie je, en dat is precies waar Satan werkt, in de kinderen der ongehoorzaamheid. Verduisterd in het verstand. Waarom is dat verduisterd? Omdat zit het licht van Gods woord niet in. Gods geest zit daar niet in. Dus we moeten ons ook niet verbazen, dat is de wereld om ons heen. Vervreemd zijnde van het leven van God door de onwetendheid die in hen is, door de verhardingen dus hun harten, welke ongevoelig geworden zijn, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gierig te bedrijven. Ja, inderdaad.
En ik voorspel je dat wij in een maatschappij komen wereldwijd, dat we weer steeds weer teruggaan naar deze situatie. Het christendom heeft het schoongeveegd, tenminste, niet helemaal natuurlijk, maar het was grotendeels, hè. En als het al gebeurde, was het in het verborgen, maar let op, het kalt af, meer en meer en meer. Het hele denken van de mensheid is, dat is mij. En, maar dat zegt hij, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. In wie gij maar naar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is te weten dat gij zijt afleggen aangaande de vorige wandel. En de Efeziërs was de wandel in die afgoderij daar. De oude mens die verdorven wordt door een heerlijkheid der verleiding. En dat gij vernieuwd zou worden in de geest, nieuwsgemoed en het nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in waarde, rechtvaardigheid en heiligheid. Goed, dus ja, wij zullen allemaal voor de rechtstoel van Christus verschijnen, zegt hij. En daar zal alles geoordeeld worden over wij het juiste fundament hebben gebouwd. Maar niet of wij alleen het woord waard willen snijden, maar ook omdat wij, of wij ook. Natuurlijk, het woord de waarheid wegsnijden, maar ook de werken in ons dagelijks leven. Waar doen we dat mee en wat doen we? Zonder zijn te geven, zonder meer. Dat absoluut. Maar het zijn werken die in ons lichaam geschieden, zegt in 2005. Dus dat is eigenlijk keuze. Dus het is iets om over na te denken. En laten we eindigen met het. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons het kruis gedaan heeft. Dat we hier een fijne samenkomst met elkaar hebben. Dat het de eenheid is geestes hebben, Vader. En we willen verstaan. En we zijn zo dankbaar, Vader. Dat we een liefhebbende Vader hebben. Die heeft alles voor ons gedaan aan het kruis. Hij heeft ons alles gegeven. We hebben zoveel zegeningen. En Vader, dat we dan ook als oprechte, heilige, beminde kinderen van u daarin zullen wandelen. En dat we ook inderdaad opletten dat we niet aan de wereld gelijk voor ons zullen zijn. Maar u zullen dienen. In de geest, in het evangelie van uw zoon. En dat is ook praktisch in ons dagelijks leven. Vader, en zo willen we u voor alles danken. In de naam van onze Heer en Heer, Jezus Christus. Amen.
Amen.
Goed, dan niet. Hallo.